Misschien kunt u eerst schetsen, wat is de Koto-cultuur en hoe kan het dat u daarin geïnteresseerd bent geraakt?
Oké. Dus dan beginnen we eerst met hoe ik verzeild ben geraakt in de Koto-cultuur. Moet ik dan aangeven dat ik als jong meisje, en dat betekent 1964, eigenlijk met mijn moeder meeging naar vooral in de Para, waar zij onderzoek gedaan heeft naar de Koto, de Anissa en het dragen en wie droeg het. Maar bij haar, bij mijn moeder dan, Ilse hier naar Hibit, daar is het dan eerder begonnen. Omdat haar grootmoeder, die is dan geboren in 1867, dus nog eigenlijk net na de afschaffing van de slavernij, dat zij dan wel een kotomissie was. We zeiden ook wel een kotovrouw. Dat betekent, ze ging niet anders gekleed dan in koto. Wij zeggen, de koto is een klederdracht die in Suriname is ontstaan, maar vooral een hele mooie ontwikkeling heeft gehad. En die ontwikkeling, zeggen we dan, heeft plaatsgevonden na de afschaffing van de slavernij. Ik ben er dan verzeild in geraakt, omdat, net wat ik al zei, mijn moeder ermee bezig was. Als jong meisje liet ze je niet thuis. Als zij op pad ging van haar onderzoek, behoorde ik mee te gaan. Ik ben het vierde kind in het gezin. En ja, dus net te jong om thuis te blijven met de anderen, dus je moet mee. Het heeft me toen wel, denk ik, al geïnteresseerd, want ik ging er heel graag, ik ging heel graag mee. Op een gegeven moment, zij heeft dus allemaal koto-shows opgezet, dus Ilse, en ook meegedaan. En op een gegeven moment zegt ze in 1991 eigenlijk, zegt ze stopt ermee. En ze hoopt dat iemand het overneemt. En haar hoop is dan toch wel geweest dat ik het heb overgenomen. Dus zo ben ik een beetje in verzeild geraakt. En ik ben dan ook verder gegaan met het onderzoek. En zij op het vlak van de kleding, ik heb nou uitgebreid gedaan, kleding, maar ook zang, dans. En ook de oddos die echt wel verbonden zijn aan, aan de kleding, dus aan de bindwijze van de Anissa, als we dan zo kunnen zeggen. Maar die oddos die zijn wel meegekomen vanuit Afrika, weet je, met de slaven. Omdat in Afrika, die benoemen ook nog steeds hun stoffen. En dat gingen ze hier ook doen. Dus ik denk dat, weet je, dat een cultuur is geweest dat echt is blijven hangen. En vooral als we kijken bij de plantagemensen, als we kijken naar de Para bijvoorbeeld, daar is toch wel de groep vrouwen die nog het meest gesproken heeft in, laten we zeggen, in die Oddo-taal, weet je. Je kan erbij zitten en je denkt, heeft het over mij, waar gaat het om, toch, omdat ze elkaar ook, ja, het is eigenlijk niet alleen wenken, maar toch wel iets zeggen over een ander die erbij zit. Een beetje in gedekte vorm.
Hmm. Waarom is het spreken in odo's ontstaan? Dus vooral kijk, als een praktijk onder vrouwen.
Ja, als ik kijk dus binnen die slavenperiode, zie je dus dat mensen niet met elkaar mochten communiceren. En als ze dat deden, deden ze dat toch wel in hun eigen taal. En dat was vroeger dan eigenlijk vooral in odo's vervat, kan je zeggen. Oddo's werden ook gemaakt, daarom zegt men ook, een oddo moet kernachtig zijn. Het moet uit de diepte komen. Het is een gebeurtenis, zegt men ook heel vaak. Het is ontstaan doordat er iets zich heeft plaatsgevonden en dat ze ook die boodschap zouden willen verspreiden onder de anderen. En als je dan een beetje een inleving maakt, hoe zal het zijn geweest op plantages met de mensen, de slavenmeesters of de plantage-eigenaren, zo je ook wil, dan als je daarna kijkt, dan denk ik inderdaad dat het toch wel is geweest het communiceren met elkaar. Je merkt het ook in liederen, hè? Dus ook als er feesten waren of als er gezongen werd, kan je ook merken in de liederen dat ze binnen die liederen elkaar ook boodschappen gaven. En dan werd het met een lied ook weer beantwoord. Dus ik denk toch wel hoor, dat het echt van daaruit. Daarom zeg ik ook, hè, het leeft toch wel, het heeft langer geleefd op de plantages dan in de stad. Hè, dat, het communiceren met oddo's. Wat je wel ziet, is dat er bijvoorbeeld lobbycines zijn geweest. waar vrouwen zich beschimpen in liederen, maar dat wel die oude werd meegenomen en dat dat wel iets is vanuit de stad. Weet je, dus je kan merken op verschillende...
En wat is het verschil tussen een... U noemde net een Anissa Odo en een Odo. Wat is daar het verschil tussen?
Ja, dus kijk. Anissa's kregen namen, kregen Odo, als ze het verhaal wilden verspreiden. Weet je? Dus dan gaven ze het bijvoorbeeld een hele mooie Odo die minuten binnenschiet. En dat heeft echt te maken met een verhaal van iemand. En dat is Greedy Nanga Bigai met Dagu Nanga Puspusinyang in Wampreti. Gaat gewoon letterlijk vertalen. Greedy is gierigheid. Bigai is hebzucht. Hè? Bigai is zijn grote ogen. Hebzucht. Door gierigheid en hebzucht eten de hond en de poes uit één bord. Honden en poesen zijn vaak vijanden. Bij ons in Suriname althans. Ik weet niet in de wereld hoe het is. Maar bij ons zijn ze absolute vijanden. Als er een poes op een erf komt, zal die hond hem afmaken als er honden zijn. Nou, en wat zie je gebeuren? Door die twee factoren, gierigheid en hebzucht, eten die vrouwen wel uit één bord. En dat heeft te maken met een Anissa die uitgegeven wordt. Omdat mensen, de dienstvrouwen die daar werkten bij meneer, in de gaten hadden dat... mevrouw het toelaat, de vrouw des huizes, dat de buitenvrouw van meneer ook binnenkomt om voor hem te zorgen. En natuurlijk gaan ze willen dat de gemeenschap dat ook, vooral in Suriname, dat mensen gaan weten. En dan gaan ze naar een winkel en dan geven ze die hoofddoek een naam. Die hoofddoek gaat verkocht worden op basis van die Odo, die naam, hè. En natuurlijk gaat men het willen, omdat natuurlijk men wil weten om wie het gaat. En natuurlijk is het dat mensen elkaar inderdaad... het is een schimpen naar elkaar toe. Het is een beetje venijnigheid. Het is een beetje... weet je, dus dat is er wat er speelt. En dat is dan echt een Anissa Odo. Een andere Odo is dan bijvoorbeeld... dan hoef je... sociaal-maatschappelijk geen boodschap door te geven, maar dan is het meer een Odo die gemaakt wordt gewoon binnen het huis, binnen de groep of bij ergens anders, maar daar is geen hoofddoek aan verbonden. Daar zijn er ook een heleboel Odo's van die niet aan een hoofddoek verbonden zijn, maar wel gewoon een eigenlijk maatschappelijk een communicatiemiddel is.
Dus zou je kunnen zeggen dat een Anissa Odo preciezer is? Het is dan een algemene Odo?
Een Anissa Odo was gericht op mensen. Weet je, echt gericht op iets dat er gebeurde. Een andere Odo, dus die andere Odo's, die zijn voor de spreektaal. Voor het woordgebruik. Het wordt dan wel ook meegenomen overal, omdat het een Odo is die gebruikt wordt. Het heeft ook een kernachtig verhaal. Het heeft een diepte van iemand die iets heeft willen aangeven. En die zal dan ook overal meegenomen. Maar die Anissa Odo moet je echt zien als een doek. En die doek, die gaat uiteindelijk ook een economische waarde hebben. Omdat daar een Odo aan verbonden is.
En die doeken, die Anissa's waar het aan gekoppeld werd, die hadden niet noodzakelijkerwijs... Een relatie met de Odo. Hè? Dus het is niet zo dat de onderdelen van de print... Of
Nee. Dus die print, nee.
Op het doek, dat ook voorkomt in de Odo.
Nee. Omdat die doeken die werden geïmporteerd... Die importeurs... die zagen een hele handel in het doeken importeren. Omdat ze wisten dat als de doeken kwamen... de vrouwen kochten het... om te binden, om te dragen... En twee, ze kochten het om ermee te schimpen, om boodschappen te geven. Dus heel vaak heeft die Odo totaal niets te maken met het figuurtje. Je ziet inderdaad wel doeken, bijvoorbeeld met twee ringen. Dan noemen ze die trouwringen, omdat het trouwringen, het lijken op trouwringen, het heeft dat genoemd. Maar je ziet bijvoorbeeld een doek met een fayalobi, dan hebben ze het wel de fayalobi in verwerkt. Maar op andere doeken zie je totaal geen gelijkenis. Big Big D, dat Raseiler kies Asimana in Oso. Is een prachtige doek. Trouwens, al die doeken hebben echt hele mooie figuurtjes. Blijkt ook dat doeken speciaal voor Suriname bedrukt werden. Omdat ze wisten dat er hier een massale handel was. Die vrouwen kochten, die vrouwen hadden honderden doeken. Maar je kan, niet, je kan geen ding linken aan, oh, er zit een hartje op. Er is wel een doek met twee sleutels. Hebben zij daar dan wel een orde op gemaakt? Tewan van vaste lobby, Yukamradora nomus aptus roto. Er zijn twee sleuteltjes erop, er zijn hartjes erop. Dus, dan maken ze deze orde. En die orde zegt, wil je een vaste lobby? Wil je een vaste lobby? Dan moet je kamerdeur niet twee sleutels hebben. Dus ze hebben daar wel op ingespeeld. Hmm. Weet je, dus dat is het dan wel. Maar over het algemeen niet.
Hmm. U zei al dat vrouwen soms honderden doeken hadden, of honderden anissas. Werden die dan gevouwen bewaard? Of
nee.
Ze werden plat bewaard?
Ja, dus alle doeken, die mensen hadden dus honderden doeken. Waarom ook vaak zoveel? Behalve dat die doek uitkwam, kwam hij ook in 5 kleuren. En ze kochten alle kleuren. Ze kochten dat gewoon. De doeken worden hard gesteven, netjes gestreken en weggezet. Heb je een doek nodig, ga je in je kast. Je haalt hem eruit, je vouwt hem. Je doet hem aan en 9 van de 10 gevallen is dat ze weer wassen, stijven, strijken en wegzetten.
Ja, dus u vertelde net dat de textielen verkocht werden. En dat de textielen ook vooral de anissa's populair waren als ze een goede odo hadden, een goede naam hadden.
Mm-hmm.
Kunt u iets zeggen over hoe de naamgeving van die anissa's in elkaar zat?
Ja, dus dat was heel vaak onderling door vrouwen. Hè? Dus men zegt zelf oudere vrouwen die de naam bedachten. Aan de hand van het verhaal dat ze dan misschien woorden verspreiden. Maar je ziet ook, stel dat er de winkelier, want het was natuurlijk een hele handel. Die man was al lang blij als er iemand kwam met een naam. Die doek zou dan heel goed verkocht worden. En vooral als het een verhaal was waar veel jus aan zat, dan was hij verzekerd van een hele verkoop. Wat je dus ook wel ziet, is... kwam er niemand met de naam. Die man, die had al odos verzameld. Hij had odos verzameld, hij had een schrift. Want dan kwamen vrouwen bij hun. Vroeger was het dus zo. Je gaat naar zo'n winkel en dan zit je met die man en dan praat je tori met hem, weet je. Je geeft allerlei verhalen en je geeft een odo en die man die begint dat op te schrijven. Heeft hij een doek en er verschijnt niemand. De verkoop moet doorgaan. Dus wat doet hij dan? Hij geeft dan een doek, een odo. Die doeken hebben wel odos, maar hebben geen verhalen. Dus dat zie je ook heel vaak hoor. Dat, maar ook die odo kan heel mooi zijn. Maar het heeft geen verhaal. En soms heb je dan die odo gekoppeld. Heeft die man dan die naam gegeven. En dan gaat er een gegeven moment zich iets voordoen. En dan zal die naam op de voorgrond komen. En dan zal hij dan ook weer verkocht gaan worden. Omdat hij toch al een naam had waar nu wel eigenlijk, we zeggen dan, een osso voor gevonden is, een huis voor gevonden is met een verhaal. Weet je, dus dat zie je wel.
En stel ik het me dan te actief voor? Ik had het idee dat vrouwen actief betrokken werden bij het geven van die naam.
Ja.
En dan vraag ik mij af, oké, als je het geeft, dan verwacht je er ook iets voor terug.
Ja.
Wat kregen vrouwen daarvoor terug?
Nou, heel vaak, als ze dus de naam bedacht hadden, heb ik begrepen dat bijvoorbeeld kregen ze 12 hoofddoeken en dan betaalden ze voor 10. Toch? Dan hadden ze 2 eigenlijk, daarom zeiden ze ook wel cheaper by the dozen, want dan kregen ze dan de 2 erbij vooral. En vooral vrouwen die dus die naam bedacht hadden, die mochten ook als eerste met die anissa.
Nee.
Te koop lopen eigenlijk, weet je. Dus dat zie je dan wel gebeuren. Je ziet ook bij er werd altijd, die doek wordt buiten gehangen als een vlag. De naam staat op de borden, op het glas, weet je, of in de winkel. Als je langs loopt, zie je dan namen staan en dan weet je, er is een anissa geopend. Maar die vrouw zelf, die bijvoorbeeld die naam bedacht heeft, zal dan ook een beetje groot die naam op haar hoofddoek, het is op papier geschreven, zoals het spelde. Of op haar hoofddoek, of op haar rug, op haar, weet je, dat ze weet van, Dat is de naam. Ik heb het gegeven.
Dus het was echt een erezaak.
Het was een erezaak. Ja, absoluut. Want ook dan zou je horen van... ga bij haar, ze heeft die naam gegeven, vraag haar om wie die Tori gaat of zo, weet je. Dus dat zie je wel gebeuren, ja. Ja. En wat je verder ook ziet, het wordt met heel veel fanfare. Toch? Het werd, daarom zeggen we Anissa Oppo. Met Oppo bedoelen ze dan opstaan, opengaan, ontluiken, weet je, van een nieuwe doek. En dan werd het ook op die manier verkocht. Weet je, vaak ook met een beetje een showtje eromheen. Vooral als het betrekking had op mensen. En heel vaak is het zoals mijn oudje dat dan zei. Ze zegt, kijk, als je rijdt aan de Zwartlombrestraat, zie je die grote herenhuizen. En op het terf had je dan erfwoningen. Dus vooraan woonden dan de deftige mensen. En op het terf woonden dan of schoonmaaksters of huishoudsters, noem het maar, wasvrouwen. Maar de viezigheid gebeurde voorin bij die deftige huizen. Het waren eigenlijk hun tragedies, hun verhalen, die verwoord werden door die vrouwen van achterin in die doeken. Dus dat zag je dan ook wel. Weet je, dus heel vaak weet meneer van vooraan niet eens dat het zijn verhaal is, die in een oddo de ronde doet in de stad. Weet je? Tot hij een gegeven moment misschien door die wasvrouw of zijn huishoudster zal zeggen, meneer, eigenlijk is het uw verhaal, weet je? Of hij komt het op een of andere manier te weten. Maar dat was, ja, zij wisten het, maar zij wisten het vaak niet om wie het ging.
Dus het was ook vaak roddel?
Ja, je moet het zien als, het zijn schimpscheuten, het zijn, weet je, roddels. Maar roddels die de mensen toch wel wouden dat... Anderen, ja, roddels zijn altijd dat anderen het moeten weten. Weet je, je praat over iemand en zo zou je het verder ook kunnen zien.
Als ik 200 doeken heb, dan kan ik me voorstellen dat het niet zo makkelijk is om bij iedere doek exact de odo te kennen. Als die odo's niet makkelijk te onthouden zijn.
Ja, klopt. Maar ik wil wel even aangeven dat de vrouwen vroeger, ze wisten echt de namen van de doeken. Ik heb een oudje ontmoet. Die zelf in 2007, die zelf veel hoofddoeken had. En zij had ze geregeld in kleur. Als je de kast open deed, zei ze... Weet je, kon ze je zeggen, Tikawan, dat heeft die naam, dat heeft die naam, dat heeft niet... Weet je, dat moet ik ze echt wel meegeven, dat ze dat wel wisten. Omdat het een cultuur was te hebben aan de hand van de naam.